Een aantal mededelingen, gemeente. Vandaag is er voorbereiding voor het heilig avondmaal. Volgende week gaat u voor dominee J. Westerink. Er is dan 's morgens bediening van het heilig avondmaal en 's avonds nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal. De collecten vandaag zijn bestemd voor de eerste de kerk en de tweede de diaconie. De netto-opbrengst van de verkoping was 2130 euro. Voor alle toekomende geld, zo de Heere wil, en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 26, de versen 2 en 8. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En het achtste vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. 2 en 8 van Psalm 26. Wij stellen ons nu eerst voor de spiegel van de heilige wet van de Heere en zingen aansluitend uit Psalm 143, het tweede vers. Psalm 143, vers 2, na de wet. En vervolgens luisteren we naar de schriftlezing die deze morgen tot ons komt uit Psalm 139. Psalm 139 is de schriftlezing na de lezing van de wet van de Heere en na het zingen van Psalm 143, vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Psalm 139, een psalm van David voor de opperzangmeester. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan, gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen, en gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie Heere, gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren, en gij zet uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar. Zij is hoog, ik kan er niet bij. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, zie gij zij daar. Of bedde ik mij in de hel, zie gij zij daar. Nam ik de vleugelen van de dageraad, woonde ik aan het uiterste van de zee. Ook daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand zou mij houden. Indien ik zeide, de duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht een licht om mij. Ook verduistert de duisternis voor u niet, maar de nacht licht als de dag. De duisternis is als het licht, want gij bezit mijn nieren. Gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, als ik in het verborgen gemaakt ben. En als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongeformeerde klomp gezien. En al deze dingen waren in uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. Hoe machtig veel zijn haar sommen. Zou ik ze tellen? Haar is meer dan het zand. Word ik wakker, zo ben ik nog bij u. O God, dat gij de goddeloze ombracht. En gij mannen des bloeds wijkt van mij. Die van u schandelijk spreken. En uw vijanden ijdel verhef. Zou ik niet haten, heren, die u haten. En verdriet hebben in degenen die tegen u opstaan. Ik haat dan met een volkomen haat. Tot vijanden zijn zij mij. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Tot zover de lezing van dit gedeelte van het woord van de Heere. Tekst voor de prediking deze morgen in deze dienst van voorbereiding voor het heilig avondmaal is uit het Nieuwe Testament, namelijk de eerste brief van de apostel Johannes, het derde hoofdstuk en daarvan de versen 20 en 21. 1 Johannes 3, vers 20 en 21. Daar lezen we, want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. Tot zover de woorden van de tekst voor deze morgendienst. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen over deze dienst. En heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. Eeuwige God, gij die troont in uw heerlijkheid als Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij roepen u aan en laten wij dat doen in diepe ootmoed. Want wij zitten of staan voor u als broze, vergankelijke mensen. Wonderbaarlijk gemaakt, dat hebben we gehoord uit de psalm. Geborduurd als het kunstig werk van uw scheppende handen. Maar wat bederven we telkens weer. Want wij zijn niet alleen als broze en vergankelijke mensen hier aanwezig of met deze dienst verbonden, wij zijn zondaar. En daar zal het zeker in de morgendienst ook over gaan. Niet alleen, maar het komt wel aan de orde. En dan moeten wij de tekst bijvallen. dat zo dikwijls als wij denken aan onze zonden, tekorten, schulden, ongeloof, zondige twijfels, veroordeelt ons hart ons. Heren, als we dat niet kennen, als we eigenlijk het vanzelfsprekend vinden dat wij zondaren zijn, en dat woord alleen maar een klank voor ons is, wil u dan geven, door de werkingen van uw Heilige Geest, dat wij gaan buigen, het met u eens worden en zeggen, Heren, ja, zo is het. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Ook de zonde van deze achterliggende week, ze getuigen tegen ons. En misschien komt het juist naar ons toe, in het licht van het te vieren heilig avondmaal, dat we onze tekorten nog weer scherper in het oog krijgen. Heren, laten we dan met al onze tekorten, zonde, schuld, tot u vluchten. U die alle dingen weet. U van wie we gelezen hebben dat u niet slechts kennis draagt van de dingen, maar ons ook doorgrondt tot op de bodem van ons hart. U kent de vragen en de zorgen en de noden van degene die u kennen mogen. U kent dat alles nog veel dieper dan zij zichzelf kennen. Want u ziet en proeft tot op de bodem van ons bestaan. En wat is het dan een wonder, Heren, dat u, die ons nog veel beter kent dan wij onszelf kennen, dat u zulke mensen in genade wilt aannemen. En dat u zondaren die het telkens weer bederven, wilt opzoeken in uw liefde. Verloren zonen, verloren dochters, verloren kinderen, verloren dominees, verloren ambtsdragers, want dat zijn we allemaal in onszelf. En laat het dan zo mogen zijn dat wanneer we ons vanmorgen voor de spiegel van dit woord voorbereiden op het heilig avondmaal, dat we allemaal eerlijk zijn. Eerlijk gemaakt worden. Eerlijk belijden wat er was en is in ons leven, wat de toets van uw heilig woord niet kan doorstaan. Eerlijk ook onze zwakheden belijden. Ook het zwakke geloof. Het vlammetje kan zo onder de as komen te liggen. Maar wil u dan zelf door de vurige werking van uw Heilige Geest het vlammetje wat er is in het leven van uw kinderen, het licht wat in beginsel opgegaan is in de harten van uw kinderen, aanvuren, bemoedigen, verlevendigen, vernieuwen, opdat we adem mogen halen. Opademen aan het heilige getuigenis van uw woord. En opdat we zo voorbereid worden voor de viering van de heilige tekenen. Heere, straks zullen we het lezen aan het begin van het formulier. Dat u, Heere Jezus Christus, in de nacht waarin u verraden werd, het brood nam en het brak. Dit is mijn lichaam. O, laten we met diepe eerbied en diepe verwondering vervuld zijn bij het gedenken van uw bitter lijden en sterven, Heere Jezus. Van de kelk des heils die gevuld is met uw dierbaar bloed. De drinkbeker van de dankzegging. Dankzegging voor u en voor uw werk. Laten daar onze gedachten op deze voorbereidingszondag ook bij verwijlen. En wil u zegen geven. Een voorsmaak van de bediening van het avondmaal volgende week zondagmorgen. Zegen u heel de gemeente. U kent alle noden en vragen. U bent volmaakt op de hoogte waar ieder geestelijk en maatschappelijk en qua gezondheid vertoeft. Heren, wil u ons alle persoonlijk bezoeken. onder de prediking van uw woord, maar wil u ook ons alle persoonlijk bezoeken als er bijzondere zorgen en noden zijn. Verschillenden in de gemeente zijn ernstig ziek, moeten deze of de volgende weken onderzoeken ondergaan. Wil u het wel maken, heren? U hebt het toch gezegd al in de vroege bladzijden van het Oude Testament. Ik ben de Heere, uw heelmeester. En dat slaat niet alleen op onze lichamelijke of psychische conditie. Maar toch ook. Mogen we dan onszelf en elkaar met alle kwalen, moeite, zorgen, psychische noden, innerlijke aanvechtingen aan u toevertrouwen. En wil u maken dat het goed komt. En als uw weg door moeite en pijn en zorgen heen gaat, en er misschien berichten zullen komen die we liever niet zouden horen, geef genade om dat te verwerken, heren. En dat we het mogen zien dat, hoe donker ook Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. We bidden u voor allen die geen bijzondere moeite en noden kennen. Laat het zo zijn dat ze u dankbaar mogen zijn voor de zegeningen. We vergeten zo makkelijk vooral de zegeningen van u. En uw woord zegt het niet voor niets tegen ons ook vanmorgen weer. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. En als we juist in de laatste periode veel reden mogen hebben om uw naam te danken, voor herstel van ziekte, voor nieuwe gezondheid en kracht ook na die ingrijpende COVID-19-crisis, laat dan de stille lof bij u mogen komen. Heren, geef ons niet alleen een biddend hart, maar ook een dankbaar hart. We bidden u voor elkaar midden in deze samenleving. De wereld kraakt in haar voegen. Oorlogen, geruchten van oorlogen. Oorlogen die heel fors in het nieuws zijn, maar ook vergeten slachtpartijen. We dragen de volken over wie het gaat aan u op. Wil u de geweldspiraal alstublieft stoppen? En geven dat degenen die verantwoordelijk zijn mogen beseffen wat zij doen. Dat een van de grote geboden die we zojuist gelezen hebben zegt: gij zult niet doodslaan. Gij zult niet moorden. Heere, geef dat dat door mag dringen. Wil u ook geven dat wanneer er andere grote zorgen zijn, dat we uw leiding mogen vragen. We hebben het de laatste tijd terecht over het klimaat. We willen u geven, heren, dat regeringen oplossingen mogen zoeken en vinden, niet door allereerst te vertrouwen op hun eigen wijsheden, maar het woord ter harte mogen nemen wat de apostel zegt: indien iemand van uw wijsheid begeert, dat hij ze van mij begeren, die mildelijk schenkt en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Heren, wil u ook daarin uitkomst geven. De laatste weken is er grote onrust gekomen, vooral onder landbouwers, tuinbouwers, veetelers, de hele agrarische sector. Het zal ook sommigen onder ons treffen. De verwarring is groot. Er lijkt ook sprake te zijn van oneerlijkheid als het gaat om de schuldvraag. Heren, wil u geven dat ook hier oplossingen mogen komen. En dat we gezamenlijk, en dan niet alleen de agrarische sector, maar ook de grote industrie en vooral de luchtvaart, het vervoer en zoveel andere takken van maatschappelijk bezig zijn, zich mogen bezinnen op wat we gezamenlijk moeten doen. Heren, we bidden van u, wil in deze ingewikkelde materie zelf leiding geven. U kent alle dingen, lezen we in onze tekst. U weet ook wat het beste is voor deze wereld. U weet ook wat het beste is voor onze agrarische sector. En dan zult u zelf zorgen, als wij het van u eerlijk en oprecht verwachten. Erbarm u over ons. Erbarm u over onze kinderen. Erbarm u over de toekomende generaties. De kleintjes van de gemeente. Wellicht ook ongeboren leven, wat verwacht wordt. Heren, we hebben die ontroerende psalm gelezen. U weeft ons leven. Maar vooral u weeft het leven van zondaren op dat zij getrokken worden met koorden van liefde uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Wil u dat doen? Wil u daartoe ook de prediking van uw woord van deze morgen genadig gebruiken? Bewaar ons voor de zonde. We bidden u dat niet omdat wij het verdienen of waard zijn, maar enkel en alleen uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen nog, gemeente, uit Psalm 139, het eerste en het 14e vers. 139, het eerste. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij. Gij doorgrondt mijn daan, gij weet mijn zitten en mijn staan, wat ik beraad of wil betrachten. Gij kent van verre mijn gedachten. En het 14e vers, doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Thank you. aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 71, het 11e vers. Psalm 71, vers 11. Ik zal blijmoedig henen treden in 's Heeren mogendheid. Mijn hart is uitgebreid. O Heere, om uw gerechtigheden, ja, die alleen te prijzen, op aangename wijze. Psalm 71, het 11e vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, soms wordt gezegd, je moet de stem van je hart volgen. Dat kun je op alle mogelijke manieren invullen natuurlijk. Toen ik het beroep had aangenomen, toen ik in mijn eerste gemeente stond in Urk, beroep naar Canada, kwam ik de plaatselijke gereformeerde predikant tegen. Jo, jij gaat weg, helemaal naar Canada. En hij vroeg hoe dat gegaan was en ik legde dat een klein beetje uit. Ja, zegt hij, je moet de stem van je hart volgen. Dat is natuurlijk waar. Maar je moet ook bedenken dat ons hart bedriegelijk is. Wij hebben ons hart te toetsen aan wat het woord van de Heere ons voorhoudt. En dan is het een zegen als dat samensmelt. De Heere zegt ga. En je mag zeggen in het geloof, ja Heere, dat wil, dat zal ik doen. De stem van je hart. Maar die stem van je hart heeft wel toetsing nodig. Ook als het gaat om de voorbereiding op het heilig avondmaal. Dat gaat niet buiten je hart om. Maar het mag ook niet buiten het woord omgaan. En daarover gaat het vandaag en heel in het bijzonder in deze morgendienst. De stem van ons hart, dat is heel eenvoudig het thema van de preek van vanmorgen. We letten op drie dingen en u kunt die zo in de tekst terugvinden. Waarom ons hart ons veroordeelt. Want het begin van de tekst zegt, indien ons hart ons veroordeelt. In de tweede plaats, waarom ons hart de Heere nodig heeft. Want het vers vervolgt met, God is meer dan ons hart en Hij kent alle dingen. En tenslotte, waarom ons hart vrijmoedigheid ontvangt. Dat is het tweede vers van de tekst. Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. Dus de stem van ons hart, waarom ons hart ons veroordeelt, waarom ons hart de Heere nodig heeft en waarom ons hart vrijmoedigheid ontvangt. De apostel Johannes, de apostel der liefde. Zo staat hij bekend. In zijn evangelie zegt hij dat zelf ook. De apostel of de discipel die Jezus lief heeft. Nee, dan moet u niet allereerst denken aan de liefde van Johannes tot de Heere Jezus Christus. Maar allereerst aan de liefde van de Heere Jezus Christus tot deze bijzondere discipel en apostel. En natuurlijk, wanneer de Heere ons lief heeft en we iets mogen doorleven van, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid, dan zal het niet anders kunnen zijn dat de liefde ontvlamt ook in ons hart. Wederkerigheid. Wel, die apostel der liefde is heel oud geworden. Mogelijk zelfs bijna 100 jaar. En aan het einde van zijn lange leven woont en werkt hij in de hoofdstad van de provincie Azië. Dat is het tegenwoordige Turkije. De lichtstad van het oosten, Efeze. En hij dient Efeze, de gemeente van Efeze, maar ook die omringende gemeente. De namen van die gemeente worden genoemd in het begin van het boek Openbaring, dat van de hand van Johannes is. Pergamum, Smyrna. Hij werkt daar en bedient zich van de hulp van verschillende broeders, evangelisten, ambtsdragers. Hij is als een vader voor die gemeenten en voor zijn collega's. Bij hem kunnen ze terecht in allerlei moeilijke vragen die in de jonge christengemeente reizen. Alleen aan het einde van de tijd dat hij daar werken mag, komen de vervolgingen. Johannes wordt, dat weet u, verbannen naar het eiland Patmos. Dat ligt tussen het tegenwoordige Griekenland en het tegenwoordige Turkije. En daar schrijft hij wat nu het laatste boek van de Bijbel is. Het boek Openbaring. Waarschijnlijk zijn de brieven van Johannes eerder geschreven. Er is in elk geval geen teken dat er vervolgingen zijn losgebarst. Ze zijn vooral bedoeld om de gemeente en om zijn medearbeiders te bouwen in het allerheiligst geloof. Gemeenteopbouw. Geloofsopbouw. Zo zou je het kunnen noemen. En wat dan opvalt is de grote radicaliteit waarmee deze apostel zijn onderwijs geeft. Wie God lief heeft, wie Christus lief heeft, die is uit de dood overgegaan tot het leven. En dat moet zichtbaar worden in je leven. Niet alleen in woorden van hebt elkander hartelijk lief, dient elkander door de liefde, maar ook in werkelijkheid. Want wie zijn broeder niet lief heeft, die heeft God niet gekend. Sterk onderscheidelijke prediking, laat Johannes horen. Dat is één aspect van de brief. Een ander aspect is dat hij ook spreekt over de volle zekerheid. Je mag het als het gaat om geloven en hopen en liefhebben niet met een misschientje wagen. Geloven is ook, ja, dwars door de aanvechting heen soms, zeker weten. En hoe functioneert dat allemaal nu? Dan komen we bij onze tekst, want ja, we zijn toch kleine, niet te gezondige mensen. Johannes mag dan wel de apostel van de liefde zijn, maar hij is en blijft tot zijn laatste snik toe. Toch ook zonder ja. Hij zegt, en dan komen we slechte dingen bij onszelf tegen. Want indien ons hart ons veroordeelt. Ook dat is geen misschientje. Mogelijk is er iemand wiens hart of wier hart hem of haar veroordeelt. Nee, dat is een feit. Als je dicht bij God leeft, dan weet je ook iets van het hart wat oordeelt over je leven. Zegt u maar van het geweten wat klopt als de dingen in uw leven niet recht liggen voor God. Veroordelen. Scherp woord. De zwarte plekken worden niet toegedekt. De zondige gedachten, zondige dagdromen of fantasieën, ze worden niet ontkend. Ons hart oordeelt. Veroordeelt. Waarom is dat zo? Wel omdat wanneer je hart vernieuwd is door de werkingen van woord en geest, dan word je eerlijk gemaakt. Mooie oude uitdrukking die we niet moeten vergeten. Je wordt eerlijk voor God. Je komt aan Gods kant te staan. Je hart gaat oordelen vanuit het woord van de Heere, hoe het er met jou, hoe het er met u bij staat. Want dat is toch de kern van het Bijbelse woord belijden. Hetzelfde zeggen. Het met God eens worden. Luther zou zeggen, God recht geven. God gelijk geven. Dat vindt u ontroerend in de boetepsalmen in ons oude psalmboek. De bekendste psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, O Heere, en gadeslaan en maak het maar persoonlijk. Mijn ongerechtigheden. Wie zal bestaan? De onberuimde tekst zegt, zo gij de ongerechtigheden gadeslaat. Ja, God ziet ze. Hij doorschouwt ze. We lazen het uit Psalm 139. Hij doorgrondt en kent ons. Door en door. Veel beter dan dat wij onszelf kennen. Zelfs het meest geoefende kind van de Heere vanmorgen hier in de kerk, of meeluisterend via de media, kent zichzelf niet zo goed als dat God hem, u, jou kent. En als je daar iets van gaat zien, dan zeg je, Heere, zo is het. Als u mij laat zien wie ik ben, Adams kind, schuldig aan al uw geboden, schuldig ook dat ik uw goedheid en genade in mijn leven zo lang veracht heb. Schuldig. Ons hart veroordeelt ons. En dat krijgt nog een extra toespitsing als wij in het oude formulier straks lezen dat wij bij de voorbereiding onze zonde en vervloeking moeten bedenken. Want dat God de zonde niet ongestraft kan laten, maar ze gestraft heeft in het offer van zijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En als de Heere ons meer en meer laat zien en we het in ons hart gaan beamen, wie we zijn voor hem en wie we zijn voor de Heere Jezus Christus en wie we zijn voor de Heilige Geest, dan word je heel klein. Want nergens worden de zonden zo bitter als wanneer je ze ziet in het licht van een gekruisigde Heere Jezus Christus. Dat ik de doornenkroon ben, mijn zonde, die op zijn slapen werd gedrukt. Dat ik de nagel ben, mijn zonde, die zijn handen en zijn voeten doorboorde. De speerstoot in zijn zijde. Nergens worden de zonden zo bitter. En daarom kan het zo zijn, gemeente, dat je avondmaal viert met een gebroken hart en met een verslagen geest. In je armoede en toch op de bodem van je hart verwondering dat u zo mens wilt aanzien. Dan vervolgens zegt Johannes, indien wij, althans indien ons hart ons veroordeelt. Want ja, daar zit wel een pastoraal probleem achter, deze woorden, veroordelen. Het kan zo zijn dat die veroordeling zo sterk is, zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Je mag die woorden ook vertalen als, zo gij de ongerechtigheden toerekent. Op je geestelijke bankrekening schrijft, schuldig, schuldig, schuldig. Dan kan het zo benauwd zijn. Waar moet je het zoeken? Dan geeft Johannes een buitengewoon pastorale raad. Hij zegt, kijk nou niet alleen naar de zwaarte van je zonde, van de veroordeling, van het feit dat je tegen een goeddoend en rechtvaardig God gezondigd hebt. Kijk eens hoger. Heft uw harten op. God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. Ik wil vooral de vinger leggen op dit moment bij God is meerder dan ons hart. Meerder. Dat is ook in de grondtekst een vrij algemeen woord. En we kunnen het dus op verschillende manieren invullen. God is meer in de zin van God is altijd hoger. Hij troont in de hemelen. De engelen zingen het driemaal heilig, 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 ere zij God. Hij is te rein van ogen dan dat hij het kwade, ons kwaad, onze zonde zou kunnen aanschouwen. God troont in de hemel, hij is zoveel meer. Je kan ook denken aan zijn scheppingsmacht. Wij kunnen dingen maken. Wij zijn in onze tijd tot heel veel in staat. Maar wij kunnen de grote problemen waarvoor we maatschappelijk en kerkelijk staan niet oplossen. God is de Almachtige. God is meerder dan ons hart. En waar de apostel naar mijn stellige overtuiging hier vooral op doelt, gezien het tekstverband, is: God weet alles. God kent onze zonden. Heere, gij doorgrondt en kent me. God weet ook dat wij voortdurend geneigd zijn, ook als we de genade van de Heere mogen kennen, om weer te dwalen. Soms word je de dood moe van toch. Prachtige regel uit het gedicht van Jacqueline van der Waals. Ik ben de zonde moe en mijn berouw. Moe van het zondige Heer, ja, daar kom ik weer. Het is weer fout gegaan. En moe van je berouw dat je telkens weer moet vragen: Heere, vergeef het en vergeef ons onze schulden. De Heere weet dat allemaal. Maar hij weet ook wat er op de bodem van jouw hart en van uw hart en van mijn hart leeft. In verschillende commentaren op deze tekst wordt verwezen naar die bekende geschiedenis. Misschien is er wel over gepreekt de achterliggende weken. Na de opstanding moeten de discipelen naar het meer van Genezaret, de zee van Tiberias, gaan. En daar ontmoet de Heer Jezus zijn jongeren. En dan volgt dat gesprek, hè, tussen de Heer Jezus en Petrus. En dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? En dat gebeurt 3 keer. En dat is natuurlijk allereerst een herinnering aan de 3 maal dat de apostel Petrus, ondanks de waarschuwingen, de Heer Jezus heeft verloochend. Onder ede heeft gezworen: ik ken de mens niet. Afscheid genomen van de meester die hem getrokken had. Maar als u zorgvuldig gaat lezen in het licht van de oorspronkelijke tekst, dan gebeurt er nog iets. Niet alleen een herinnering aan die 3-voudige verloochening, maar de Heer Jezus gebruikt, als hij de eerste vraag stelt: Simon, heb jij mij volkomen lief? Het Griekse woord agape, sommigen zullen dat kennen. Dat is de hoogste liefde. De liefde die volmaakt is en die geen vrees kent. En wat zegt Petrus dan? Hij gebruikt een ander woord. Het gewone woord voor liefde. Phileo. Dat kan zijn de liefde tussen een man en vrouw. Een liefde tussen vader, moeder en hun kinderen. Maar het is liefde die niet altijd volmaakt is. Die zwak is. Kolbrugge vertaalt het zo. De Heer Jezus vraagt: hebt gij mij lief? En Simon antwoordt: ja, Heere, ik houd van u. Dat is een trapje lager, toch? En dan die tweede vraag. Dat gaat op dezelfde manier. Simon, en ik denk dat je mag zeggen, dat is nog indringender door de Heer Jezus gevraagd: heb je me volmaakt lief? En Petrus geeft hetzelfde antwoord. Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. En dan daalt de Heer Jezus af. Hij daalt af naar het niveau van de liefde van Petrus. Hij gebruikt die 3de keer niet meer agape. houd je van me, Petrus? En dan staat er, en dat kunt u alleen begrijpen als u deze achtergronden ziet. En Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male zei, houd je echt van me? Ja, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat op de bodem van mijn hart, ondanks al mijn twijfels en mijn eedzweringen en mijn hoogmoed, want dat zat er natuurlijk achter, hè? Petrus was zo hoogmoedig dat hij dacht dat hij alles wel kon. Maar hij moest inleven zwak. Maar dan toch, onder al die dingen, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En dat is ook een aspect van voorbereiding voor het heilige avondmaal. Dat we met onze zonde en ellende tot hem ons ter genezing wenden. En als het goed is, gemeente, dan bloeit dwars door alle strijd en aanvechting heen. En die heeft Petrus ook gehad, hoor, na zijn verloochening. Dwars door alle strijd en aanvechting heen. Heere, kijk u maar. Kijk u maar wat er op de bodem van mijn hart leeft. Onvolmaakt. Zwak van moed. Klein van krachten, maar toch. Hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. En als je nu meer en meer in die liefde onderwezen wordt en gebouwd wordt, dan ga je steeds meer oog krijgen voor die ene naam die onder de hemelen gegeven is. Vroeger werd het vaak gezegd. Het is een bekend woord van uw allereerste predikant, dominee W.F. Laman. In het begin van het geestelijke leven is het vaak ik en dan hij. Dan ben je nog zo op jezelf gericht, hè? Als ik nou maar mag weten dat ik een kind van God ben. En dat is een hele belangrijke vraag, hoor. Die vraag is niet verkeerd. Maar je kan er zo helemaal mee op jezelf teruggeworpen worden. En naarmate de Heer je nou meer onderwijs geeft vanuit zijn woord en door zijn geest, ga je steeds meer zien, hij en dan ik. Dan komt hij in het hart van je geestelijke leven staan. Dan mag je zijn stem horen die het zegt, ik ben uw heil. U mag ook lezen, ik ben uw heiland. En tenslotte, eerst ik en dan hij en dan ik. En tenslotte, hij alleen. Die prachtige tekst uit de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. En het kan zo zijn, gemeente, dat je in het geloof en in de liefde aan het avondmaal deel mag nemen, alsof je alleen zit. In het gebroken brood en in de vergoten wijn. Hij alleen. Kijk, en dan krijgt dat woord meerder, waar we nu mee bezig zijn, niet, nog weer een extra betekenislaag. Meerder. Dat betekent ook dat je nou boven alles uitgetild wordt. Boven de aanklachten, het beschuldigende geweten, het veroordelen van de zonden en van de twijfels in je leven. En dat je op hem mag zien. Denk dat dat het is wat dominee Westering volgende week zondag zal lezen. Vlak voor de bediening van het avondmaal, dan staat daar dat korte stukje wat wij met de Latijnse uitdrukking noemen, het Sursum Corda. Harten omhoog betekent dat letterlijk. Laat ons niet aan deze uiterlijke tekenen van brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts heffen, naar boven, waar Jezus is, onze voorspraak, de biddende hoge priester die na zijn hemelvaart altijd leeft, om voor zijn kerk te bidden. Hij kent alle dingen, want hij is meerder dan ons hart. Werp het anker aangevochten, kind van de Heere, maar veel naar buiten, waar Jezus is in de hemel. Mijn hoop die is op u. En dan het laatste, wat onze tekst zegt. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En ik lees het volgende vers er even bij, want dat mag je niet helemaal van elkaar scheiden. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, dewijl wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen wel behagelijk is voor hem. Indien ons hart ons niet veroordeelt. Wat is dat nou weer? Eerst zegt Johannes, indien ons hart ons veroordeelt, dat is een feit. Daar ontkom je toch nooit aan? Ja en nee. Je blijft zondaar. Hoeveel je ook van de Heere hebt mogen ontvangen. En tegelijkertijd, een van de kernmomenten van de voorbereiding van het heilig avondmaal is dat wij ernaar moeten staan dat ons hart ons niet veroordeelt. Volmaakt zul je dat nooit beleven hier op aarde. Maar wel de dingen opruimen die de Heere in de weg staan. Is er niet wat te beleiden? Dat is ook de week van voorbereiding. Voor de Heere en met het oog op zijn dienst. Is het niet nodig om afstand te nemen van bepaalde gewoonten in je leven? Of om het goed te maken met dat gemeentelid of dat familielid met wie je in onmin leeft? Ja, ga eens na. Wat zijn de dingen die je veroordelen? Wat zijn de hindernissen waardoor je telkens weer terugvalt? Wat zijn de dingen waardoor je geen vorderingen maakt in het allerheiligste geloof? En dat je gevaar loopt of misschien er al middenin zit, wat de brief aan de Hebreeën noemt, de verachtering in de genade. In plaats van te groeien in geloof, hoop en liefde, sukkel je steeds verder achteruit. Wat zijn de redenen? Ik sta ernaar, zegt de apostel Paulus, dat ik een rein geweten heb voor God. Ik vraag het heel speciaal aan de avondmaalgangers. Hebt u? Heb jij? Heb ik? Een rein geweten voor God. Dat we kunnen zeggen, ondanks al mijn zonden, Heere, ik heb altijd gezocht om mezelf rein te bewaren voor uw heilig aangezicht. Laat de vroomheid en de oprechtheid mij behoeden. Want ja, dat is zo gevaarlijk, hè? Dat hart van ons, ik heb het aangestipt in het begin, dat is in principe een hart wat bedrieglijk is. Jeremia zegt dat in hoofdstuk 17 van zijn profetische boek zo heel scherp. Arglistig. Zeg maar zeer listig is ons hart. Ja, dodelijk. Wie kan het kennen? We dragen een dodelijke vijand om. Van God. Van zijn dienst. Van zijn avondmaal. Van zijn Christus. arglistig. En dat is het wezen van huichelarij. Dat je, ook al mag je de Heere misschien kennen hoor, toch huichelachtig nog dingen aan de hand houdt, waardoor je hart verdwaalt. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht de herder heeft verloren. Reine harten, zalig zijn de reine van hart, want zij zullen God zien. En daar legt Johannes in deze hoofdstukken, en leest u die hele brief van de week maar door. Daarom legt Johannes er zoveel nadruk op. Wie gelooft, zondigt niet. Wie gelooft, heeft een afkeer van de zonde. Zou ik niet haten die u haten? Lazen we uit Psalm 139. En dan gaat het over de zonde van Gods vijanden. Heen en uit, zou Johannes zeggen. En dat is ook zaak om ons te beproeven. En wat brengt dat dan met zich mee? Dat is prachtig. Zo ons hart ons niet veroordeelt. Als we mogen zeggen, Heer, ondanks al mijn tekort, u weet dat het mijn oprechte verlangen is om u te vrezen, te dienen en te kennen, om uw eer te bedoelen, krijgen wij vrijmoedigheid bij God. Vrijmoedigheid. Ja, dat is een woord wat je nogal eens hoort als het gaat in gesprekken over de bediening van het heilige avondmaal. Komt nog wel eens voor, misschien bij u ook wel. Bij mij is het voorgekomen. Ja, ik had geen vrijmoedigheid. Geen vrijmoedigheid om aan de dis van het verbond te gaan. Ik studeerde al theologie in Apeldoorn. En ik had nog nooit avondmaal gevierd. Had geen vrijmoedigheid. Kijk, dat woord vrijmoedigheid vullen wij dan zo in. Als een gevoel. En nou zeg ik niet dat het niets met gevoel te maken heeft. Maar het Griekse woord wat hier staat is niet allereerst een woord waarin het gevoel zo naar voren komt. Letterlijk betekent het woord vrijmoedigheid recht van spreken. Het is een woord wat in de geboorteuren van de democratie thuis hoort. In Athene had men een echte democratie. Niet zoals wij die hebben, dat je een volksvertegenwoordiging hebt. Nee, in Athene waren alle mannelijke vrije burgers waren gerechtigd om in de volksvergadering te gaan spreken. Als ze dat nodig vonden. 6000 man. Je moet er niet aan denken dat er zoveel stemmen zouden klinken in ons parlement. Maar dat is echte democratie. Recht van spreken. Dat kon niemand je ontnemen. Want als burger had je volgens de wet het recht om te spreken. Kijk, en dat woord wordt nu hier en ook op andere plaatsen in de Bijbel gebruikt om te zeggen dat zij die de Heere vrezen het recht hebben om te spreken. Dat is geweldig, toch? Gij zegt, Psalm 27, zoek mijn aangezicht. Je krijgt een geschonken recht om je hart uit te storten. Om je zonde te belijden. Om de Heere aan te lopen als een waterstroom, zegt de psalmdichter. Zoek mijn aangezicht. Wij zoeken uw aangezicht, o Heer. Omdat u ons het recht geeft om onze mond open te doen. En te bidden. Want dat woord vrijmoedigheid, u leest dat ook in het verband met het volgende vers, is vooral een woord wat bij het gebed behoort. Vrijmoedig bidden. Vrijmoedig smeken. Vrijmoedig mijn nood en mijn aanvechting voor de Heere neerleggen. En gemeente, dan hoeven we niks achter te houden. Wat je misschien tegen je liefste vriend of vriendin tegen je man of je vrouw, tegen je vader of je moeder niets zou willen zeggen, dat mag je tegen de Heere zeggen. Vrijmoedig. Mijn hart, met alle gebreken, veroordeelt mij niet, Heere. Ik kom omdat u het beveelt. Omdat u rechten geeft. En dan zou ik in het licht van de voorbereiding voor het heiligavondmaal dat nog zo willen toespitsen. De Heere geeft ook recht aan zijn kinderen om toe te treden. Om biddend toe te treden tot de heilige dis van het verbond. Doe dit. Dat is een liefdebevel. Doe dit tot mijn gedachtenis. En het zou zomaar kunnen zijn dat toen u voor het eerst avondmaal mocht vieren, uw hart verbroken werd. En dat u het in uw hart zei, ja Heere, ik weet nog heel veel niet. Ik ben nog zo blind in die geestelijke dingen. Maar één ding weet ik, op uw woord zal ik gaan. Vrijmoedig. En dan neemt de Heere soms wonderlijk alle bezwaren weg. Je kijkt achter je, je denkt, waar zijn ze eigenlijk gebleven? Misschien voordat je het weet, zit je aan de tafel des Heeren. Vrijmoedig. De belemmeringen weggenomen. Kijk, waar ontleen je die vrijmoedigheid nu aan? Die ontleen je, als het goed is, nooit aan iets in jezelf. Wij zijn onwaardige avondmaalgangers in onszelf. Maar aan de waardigheid van hem, die het als een liefdebevel gezegd heeft, doe dit tot mijn gedachtenis. We zouden het ook zo kunnen zeggen, en daar gaat de preek vanavond over, met een van de volgende verzen. Dit is zijn gebod. Zijn liefdesbevel, dat wij geloven in de naam van Jezus Christus, zijn Zoon, en elkander liefhebben, gelijkerwijs hij ons een bevel gegeven heeft. Amen. Zoals gebruikelijk gemeend in de eerste voorbereidingsdienst lezen we het eerste gedeelte van het formulier voor de bediening van het heilig avondmaal in de gemeente. Het gedeelte wat met name gaat over de beproeving van onszelf. Geliefden in den Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost het avondmaal van de Heren mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat we je tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie, dat is zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en verkondigen hun dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen mitschades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Christus Jezus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Namelijk omdat wij geen volkomen geloof hebben. Dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn. Maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier voor de bediening van het heilig avondmaal. Wij gaan eindigen met gebed en dankzegging. Heere, wat zijn dat vertrouwde woorden voor velen van ons. Maar ze kunnen toch ook weer zo nieuw worden. Wat daalt u diep af. Ook dat u de zonde aanwijst. En laat zien wat er bij ons allemaal aan mankeert. Heere, ontdek ons allen aan onze zonde. En wil u geven dat we niet rusten mogen voor we het op goede Bijbelse gronden mogen weten. Dat die belofte van het evangelie, de belofte van de gekruisigde Christus, die enige naam die onder de hemelen gegeven is, dat wij daardoor het geloof ook in delen. U kent hen, Heere, onder ons die daarmee worstelen. Die niet durven ontkennen dat u in hun leven gekomen bent. Maar die zo weinig licht hebben. Laat het dan zo mogen zijn zoals de profeet Jesaja dat zegt. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest en in duisternissen meervoud wandelt, dat hij betrouwen op de naam van zijn God. Heere, wil u dat geven in deze week van voorbereiding aan hen die worstelen met deze grote vraag. Laat aan de ene kant er niet lichtvaardig gedacht mogen worden over het avondmaal. Als de zoveelste vanzelfsprekendheid in een in wezen leeg geestelijk leven. En aan de andere kant, laat er ook ruim gedacht worden over uw genadige toewending in Christus Jezus. Want u hebt door zijn verdiensten recht gegeven dat arme zondaren tot u mogen naderen. En ook recht gegeven dat ze ondanks al hun onwaardigheid in zichzelf mogen toetreden. Geef zo, Heere, een gezegende voorbereidingsweek. en een gezegende avondmaalzondag. We danken u voor alles wat u gaf deze morgen. Ga nu met ons. Geef dat we vanavond weer samen mogen komen en dan verder mogen nadenken over de dingen van u en van uw woord. Met het oog op de avondmaalsviering. Wil u het zondige wat ons aankleefde, en dat is er tot zelfs in onze heiligste verrichtingen toe genadig verzoenen en vergeven. En wil u ons aanzien in Sions betalende borg, de Heere Jezus Christus. Amen. Slotzanggemeente is Psalm 22, het 13e vers. 22, het 13e vers. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloofde in het heetst gevaar betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Het zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen, ten disgeleid. Wie God zoekt, zal hem prijzen. Zo leven uw hart door hemels gunst bewijzen in eeuwigheid. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.